Vervolgens lezen we het Heilige Evangelie. En wel naar de beschrijving van Lucas. Opnieuw het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en bond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij vreesden met grote vrees. En de engel zei tot hen: vreest niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
De tekst voor de prediking, gemeente, is het laatste vers, vers 21 uit Lucas 2, het laatste dat we zojuist gelezen hebben. Lucas 2, vers 21. Daar lezen we: en toen 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Lucas 2, vers 21. Het is, gemeente, een voorschrift, een bepaling, gemaakt door de grote synode van Dordrecht. Nou, dat was niet de minste. U weet wellicht, die synode die kwam destijds samen in 1618. En hun vergaderingen gingen door tot in het jaar 1619. In het geding met de remonstranten. En ze hebben ook opdracht gegeven tot onze statenvertaling, die we nog steeds gebruiken. Wel, diezelfde synode heeft ook een kerkorde laten opstellen, en een van de bepalingen luidde: op den eerste dag des nieuwe jaars zal men verhandelen de besnijdenisse Jezu. Nou, dat is oude taalwoorden uit de 17e eeuw, maar we begrijpen het wel. Op de eerste dag van het nieuwe jaar moet er gepreekt worden over de besnijdenis van de Heer Jezus. Nou, het is niet de eerste dag van het nieuwe jaar, maar we hebben vanmorgen, vandaag, de laatste dag van het oude jaar. Het is er wel niet helemaal letterlijk wat we vanmorgen doen, maar het is wel in de geest van de grote synode van Dordrecht dat we vanmorgen aandacht geven aan de besnijdenis van de Heer Jezus. Gemeente, het zou wel eens kunnen zijn dat we daar al te weinig aandacht aan geven. Me dunkt, niet alleen, en dat is machtig groot, niet alleen de ontvangenis van de Heer Jezus in de schoot van Maria door de Heilige Geest en de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria, maar me dunkt ook de besnijdenis van hem is een heilsfeit. Dat het gedenken en het verkondigen meer dan waard is. Het heilig kind Jezus dat besneden werd. Wel, daar horen we vanmorgen over. Christus Jezus besneden op de achtste dag. Wel, daaruit blijkt dat hij is, en dat zijn de drie gedachten van de preek, uit het feit dat hij besneden is, daaruit blijkt dat hij is allereerst de ware zoon van Abraham. Maar niet minder dan dat, ten tweede, de lijdende man van smarten. En vervolgens, en dat is het kostelijke profijt, de gegeven zaligmaker van zondaren. De besnijdenis van de Heer Jezus. Daaruit blijkt dat hij de ware zoon van Abraham is, de lijdende man van smarten en de gegeven zaligmaker van zondaren. Het is gemeente inmiddels stil geworden rond de kribbe van Bethlehem. De heilige engelen, de gedienstige boden uit de hemel, ze zijn na de vervulling van hun taak in de kerstnacht weer vertrokken. Nadat ze de vreugdevolle boodschap van de geboorte van de Heer Jezus aan de herders bekend hebben gemaakt. En ook nadat ze het ere zij God in de velden van Efrata hebben laten klinken. En de herders, o zeker, ze waren met haast naar het kinderke gegaan om te zien het woord dat de engel, de Heere, door middel van de engel hun had verkondigd. Maar dat is allemaal inmiddels gebeurd. Het is stil geworden in en rondom de stal van Bethlehem. O jawel, velen in Bethlehem hadden ervan gehoord, dat grote nieuws uit de mond van de herders, en ze verwonderden zich. Maar ze hadden hun schoenen er niet voor aangetrokken. Ze waren niet in het spoor van de herders gegaan. Het wordt ons althans niet meegedeeld. En zo is het stil geworden en stil gebleven rond de kribbe in de stal van Bethlehem. Jozef en Maria, die jonge ouders, ze hadden zo hun gedachten bij de dingen die gebeurd waren. Met name van Maria lezen we heel speciaal, ze bewaarde deze woorden alle tezamen, die overleggende in haar hart. Maria, ze kende iets, en we zongen ook haar lofzang, ze kende iets van de heilige meditatie voor Gods aangezicht. In de overdenking van die verborgenheden die de Heere aan haar bekend had gemaakt. En Jozef, nou, van hem lezen we niet zoveel. Hij was nog niet eens de natuurlijke vader van het kind. Hij was de adoptief vader. En toch was Jozef wezenlijk betrokken bij al datgene wat tot dusver gebeurd is. En zo breekt in de stille stal van Bethlehem de achtste dag aan. En dan gebeurt, en dan moet er gebeuren wat wij zojuist hebben gelezen. Toen acht dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou. Gemeente, let op de manier waarop het gezegd wordt. Toen 8 dagen vervuld waren. Dat woordje vervulling en volheid klonk al eerder in Lucas 2. We lezen het in het 6e vers. Toen de dagen van Maria vervuld waren, dat ze baren zou. De volheid van de tijd was aangebroken. Dat de enige geboren zoon van God als de eerstgeboren zoon van Maria geboren zou worden. Er is sprake van een volheid. Er moest iets vervuld worden, wel hier opnieuw. Als 8 dagen vervuld waren. Zo moest het. Dat men het kindeke besnijden zou. Wiens taak was dat? Nou, dat was de taak van de vader. Jozef dus. Wanneer we hier dan ook lezen van dit kind dat een week oud is, dan is het Jozef die de ingreep van de besnijdenis toedient. Op Gods bevel. Want de Heere had het ooit tot Abraham gezegd. We lezen het in Genesis 17. Een zoontje dan van 8 dagen zal besneden worden. Zonder enig beding zal besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten. En dit zal u het teken zijn van het verbond tussen mij en u. En zo ook dit kindje. Het kindje van Bethlehem. Het moest besneden worden naar de wet van de God van Israël. We weten hoe het gebeurde. Een klein stukje, een fragiel elementje van de voorhuid van het penisje van het kleine kindje werd besneden. Zo moest het gebeuren. Zo had God het gezegd. Als we vragen waarom, wel gemeente, dan is het allereerste antwoord, zo had God het bevolen. Zo moest het. Want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God, dat billijk geëerd moest worden. En zo werd ook dit kind besneden. Waarom? Wel, de besnijdenis was immers een teken van het verbond. Om te benadrukken door de eeuwen heen dat en nu ook dit kind behoorde tot het verbond van de Heere. Geboren als het was uit Israëlitische bloeden. Maar zo kunnen we vragen, de Heer Jezus had het toch niet nodig om onder de band van het verbond gebracht te worden? Hij was de Zoon van God, hij was ten diepste zelf dat verbond. Moest toch? En de besnijdenis was ook het teken van de verzegeling van Gods beloften. Zo waar dit teken werd toegediend, zo waarachtig wilde de Heere de toezeggingen van genade vervullen. Maar was dan de verzegeling van Gods beloften ook in het leven van de Heere Jezus nodig? Was hij niet zelf in eigen persoon de vervulling van de belofte van de Heere? En dan was er nog iets. Was de besnijdenis ook niet het bloedig teken? Een gebeuren waarin bloed vergoten werd. Het bloed van het pasgeboren kind. Het teken van de schuld der zonde. Schuld voor de Heere. Maar, jongens en meisjes, de Heere Jezus had toch geen zonde. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Nou, het is inderdaad waar. De besnijdenis, en dat moeten we vanmorgen goed verstaan, de besnijdenis was niet voor hemzelf nodig, niet om ingelijfd te worden in het verbond, want hij was zelf de goddelijke partij van dat verbond. En niet om Gods beloften te verzegelen, want hij was zelf de belover en hij was ook nog eens de beloofde. En ook niet om zijn schuld en zonde aan te wijzen, want die had hij te eenenmalen niet. En toch was het nodig dat ook hij besneden werd. Immers, de Heere Jezus had in de stilte van de eeuwigheid aan zijn vader beloofd, Ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste, o mijn vader. Hij had het beloofd om de opdrachten van zijn vader te vervullen. Om de wet van zijn vader te erkennen. Gods wet was zijn wil. En op enig moment heeft hij het ook beleden toen hij op aarde was. Het is mijn spijze te doen, de wil van mijn vader die in de hemelen is. Hij was gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Hij wilde geheel gaan in de weg die zijn vader hem gewezen had. De missie, de opdracht die zijn vader op zijn schouders, op zijn hart had gelegd om alle dingen te doen, om als borg en middelaar voor zondige mensen, voor verloren mensen in deze wereld te komen, om hen zalig te maken. En daartoe moest hij de wet van zijn vader volledig vervullen. En zijn gehele leven ging hij in die weg om, ja dat allereerst, om een ware zoon van Abraham te zijn. De besnijdenis, ze wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd in de geschiedenis van Abraham. De Heer heeft zijn verbond met Abraham opgericht. Een eenzijdig verbond, want de Heer had het gezegd, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Dat verbond dat was geheel eenzijdig. Soeverein had de Heer Abraham opgenomen in zijn verbond. Zoals hij zelf Abraham ook eenzijdig geroepen had uit Ur der Chaldeeën. En toen de Heer dat verbond met Abraham oprichtte, we lezen het in Genesis 15, toen zorgde de Heer ervoor dat het vuur ontstoken werd. Daar had Abraham geen deel aan. Het was een eenzijdig verbond. Jawel, maar het moest wel tweezijdig worden. Abraham, gij zult mijn verbond houden. U bent mij gehoorzaamheid verschuldigd. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ten teken van die gehoorzaamheid, van die volkomen toewijding aan mij, Abraham, door u en door uw nageslacht, zult ge uzelf en uw kinderen besnijden. En daarin, in dat teken, zal blijken dat u mij toebehoort. Ik heb recht op u. En dat recht, dat wordt uitgedrukt in het teken van de besnijdenis. Zo legde de Heere zijn eigendomsrecht op het volk dat hij verkoren heeft. Dat volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten, dat voorrechten ontvangen had, dat de Heere geleid heeft in heel het volksbestaan van Israël. Toen het in Egypte was en het kermde tot de Heere, toen heeft de Heere het uit Egypte geroepen. En vanmorgen hebben we die woorden nog gehoord. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom zult ge geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daarom zult ge u niet voor de beelden buigen. En daarom zult ge mijn naam en mijn dag eren. En ge zult niet stelen en ge zult niet begeren en ge zult niet liegen. En als teken daarvan dat ik een claim op u heb en dat ik van u eis volkomen gehoorzaamheid en het gaan in mijn wegen. Het is als het ware ingekerfd in het lichaam van de mannen van Israël. Ik ben de Heere uw God, dien mij met heel uw hart. U zult lief hebben, de Heere uw God en uw naaste als uzelf. Het eenzijdige verbond, dat door de gehoorzaamheid van het volk tweezijdig zou worden. Maar, wat heeft dat volk ervan terechtgebracht? Als de Heere terugziet op enig moment op de geschiedenis van het volk, dan moet hij zeggen, 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. En door de dienst van de profeten heeft de Heere het volk moeten aanzeggen Dat ze andere wegen gingen, dat ze niet gingen de wegen van het gebod van de Heer. Op enig moment moet Jeremia het zeggen. Mijn volk heeft twee boosheden begaan. Mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten. En ze hebben voor zichzelf bakken uitgehouden. Bakken die geen water houden. En dat ondanks dat teken van de besnijdenis. O, in elke geslacht, door de eeuwen heen, is dat teken van de besnijdenis aan de kinderen van Israël toegebracht. En zelfs, ze maakten er wat van. Ze dachten dat ze daarmee gerechtigheid voor God hebben. En dan moet een profeet als Jeremia het zeggen. Besnijd u de Heere de besnijdenis van uw hart, gij mannen van Juda en gij inwoners van Jeruzalem. Want dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Zo ver was het gekomen met de kinderen van Abraham. Op zijn best uitwendige godsdienst en meer niet. Niet besneden van hart. Ze waren wel zonen van Abraham, maar velen van hen alleen maar in naam. En nu? Nu komt de Heere Jezus, de zoon van Abraham. Hij die wel ging in de weg van de Vader. Hij die het waargemaakt heeft. Ik heb lust, o God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Op enig moment kan hij het zeggen. Wie van u overtuigt mij van zonde? En niemand is er die enige wettige beschuldiging tegen hem kan inbrengen. Hij heeft zich gewillig laten besnijden als een ware zoon van Abraham, die het verbond van God volkomen heeft vervuld. De Heere Jezus, die geen enkele zonde heeft gekend of gedaan. Hij had ook dat teken van de toewijding aan zijn lichaam. Maar hij heeft het volkomen vervuld. De ware zoon van Abraham. Gemeente, zulk een zaligmaker heeft Gods kerk. Die nooit en te nimmer, op enige wijze niet, in woorden niet, in gedachten niet, en in zijn doen en laten niet, enige zonde heeft gedaan. Die het teken van de besnijdenis als de ware zoon van Abraham volkomen heeft vervuld. Zulk een zaligmaker heeft Gods kerk. Maar nu gaat het nog dieper. Het tweede, dat hij zich liet besnijden, laat ook zien dat hij de lijdende man van smarten is. Waartoe heeft de Heere zich laten besnijden? Om gemeente te tonen dat hij niet alleen aan zijn vader daadwerkelijk gehoorzaam was, dat hij niet één zonde heeft gedaan, maar ook in lijdelijke gehoorzaamheid volkomen de wil van zijn vader heeft volbracht. Het sacrament van de besnijdenis, het was een bloedig teken. Bij de toepassing van de besnijdenis stroomde bloed. En dat was niet voor niets. Want dat kind dat besneden werd, dat was een kind dat buiten het paradijs werd geboren. Een kind des toorns, dat in het rijk van God niet kan komen. Dan alleen wanneer de Heere de deur van zijn koninkrijk opendoet. En dat kon zomaar niet. Zondaren kunnen geen gemeenschap met de Heilige God hebben. Als Adam en Eva het gebod van de Heere overtreden hebben, dan is er voor hen en daarom ook voor ons geen toegang meer tot het paradijs. Voor de deur van het paradijs staan twee engelen met een uitgetrokken zwaard. Ze mochten het eens wagen, Adam en Eva, om terug te willen keren naar het paradijs. Onmogelijk. wat er nodig is om gemeenschap met de Heilige God te hebben. Gemeente, is verzoening nodig. Wat was er nodig? Bloed is er nodig. Bloed. Dat u en ik, gemeente, dat u en ik weer in verzoende betrekking met de Heere kunnen leven. Weet u, daar moet bloed voor gestort worden. Wiens bloed? Mijn eigen bloed. Mijn eigen bloed. Dat moet gestort worden, want ik ben de overtreder. Weet u daarvan? Ik ben de schender van Gods recht. Ik ben de overtreder van zijn wet. Ik ben de tegenstander van zijn wil. Het recht van God, gemeente, is gekrenkt. We zijn gekomen aan het einde van dit jaar. En we zien terug de dingen die we dit jaar ontvangen hebben. Maar de dag van Oudjaar, gemeente, is ook een bijzondere gelegenheid om te beseffen alle zonden en overtredingen die er ook in dit afgelopen jaar waren. De dingen die we beseffen en al die dingen waar we nog niet eens mee bij stilstaan. Maar het was er. Gemeente, aan het begin van dit jaar was de berg van onze schuld geringer dan dat ze nu is. Wij hebben schuld op schuld en zonde op zonde gestapeld. En misschien bent u me al voor, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar we zijn in ongerechtigheid geboren. We hebben bij onze geboorte al een erfenis ontvangen. De smet van de zonde hebben door onze geboorte uit zondige ouders al meegekregen. Het is dat wat de ouders bij de doop van hun kinderen erkennen. Waar ze ja op zeggen dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom in het rijk van God niet kunnen komen dan alleen in de weg die God opent. Gemeente, alleen door het bloed kan er redding zijn. En hoe kan ik eraan ontkomen dat ik zelf die straf zal moeten dragen? Is er enig middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen, tot uitdelging van mijn schuld, mijn erfschuld en de schuld van mijn daadwerkelijke zonde? Is er een weg? Gemeente, de Heer heeft het door heel de schrift aangewezen dat er maar één weg is en dat is de weg door het bloed. Als de Heer met Abraham zijn verbond sluit, lees u het maar na in Genesis 15, dan blijkt dat verbond te zijn gefundeerd in het bloed. Het bloed van het verbond. Om de straf over onze zonde te ontgaan, gemeente, moet er bloed gestort worden. De offers in heel de tijd van het Oude Testament wijzen het aan. Het bloed dat gestreken werd aan de deurposten toen Israël verlost werd uit Egypte, wijst het aan. Maar ook het sacrament van de besnijdenis wijst het aan. Alleen in de weg van het bloed. Maar nu heeft God, de Heilige God, in zijn genade een weg aangewezen en van eeuwigheid al gefundeerd dat er één zou komen die zijn bloed zou willen storten en wiens bloed reinigt van alle zonde. Op hem hebben al de offers van het Oude Testament gewezen. Al dat bloed gevloeid in de tabernakel en in de tempel, al dat bloed gestroomd in de bloedgoten van de tempel, het wees op hem. En op hem hebben al die duizenden en duizenden besnijdenissen van al die Joodse jongetjes gewezen. Al die druppeltjes babybloed, ze wezen op hem die komen zou. En op hem hebben de profeten van het Oude Testament gewezen. Hij die komen zou als de leidende knecht des Heren. Die geleden heeft, die gestorven is, die begraven is. Hij die geleden heeft, onze catechisme zegt het, de ganse tijd van zijn leven. Ja, natuurlijk in zonderheid aan het einde van zijn leven. Maar vanmorgen wordt het ons op het hart gedrukt. Dat lijden van de Heer Jezus, de storting van zijn bloed, had al een aanvang toen Jozef het mes nam. En dat kindje Jezus, dat heilig kindje Jezus ontblootte. En de besnijdenis verrichtte. En er ongetwijfeld al was het misschien maar één druppel bloed. Maar dat bloed, het liet zien dat hij gekomen was als de lijdende man van smarten. Dat is de weg van de behoudenis. Wij belijden dat in een bepaald opzicht de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. En over een enkele week, begreep ik, zal opnieuw de doop worden bediend aan een drietal kinderen van de gemeente. Jongens en meisjes, dat is een zichtbaar teken. En wanneer je misschien een beetje achteraan zit op de galerij, dan mag je best, als je het niet zo goed kunt zien, eens even gaan staan. En goed kijken wat er gebeurt. Want dat doopwater, nee, het is geen bloed. Want de doop wordt toegepast nadat de Heer Jezus zijn bloed gestort heeft. Maar dat doopwater wijst inderdaad op de afwassing van de zonde door het bloed van de Heer Jezus Christus. Wel, in het Oude Testament werd het tot elk Joods kind gezegd. En in de tijd van de nieuwe bedeling waar wij in leven, wordt het gezegd tot elk christenkind dat gedoopt wordt. Wat wordt er gezegd? Wel dit. Voor de Heere, de Heilige God, kun je vanwege je zonde niet bestaan. Maar desondanks, de Heere heeft je leven op het oog en niet je dood. De belofte van Gods genade. Ik wil niet dat jij de eeuwige dood zult ingaan, maar dat je leven zult. Maar luister nu. Luister naar wat er gezegd is bij de besnijdenis van dit kind. Dit kind dat God uit God is, licht uit licht, maar dat gekomen is in de duisternis van deze wereld. Tot hem wordt bij zijn besnijdenis gezegd: kind, heilig kind Jezus, uw eigen vader heeft niet uw leven op het oog, maar hij heeft uw dood op het oog. Hoor je het contrast? De besnijdenis van de Joodse kinderen en de doop van onze kinderen, daarvan is het getuigenis: de Heere wil niet dat je sterft, dat je de eeuwige dood tegemoet gaat, maar je leven. En dat is een boodschap die gefundeerd is op wat God de Vader tot zijn eigen zoon heeft gezegd, bij zijn besnijdenis. Ik heb niet uw leven op het oog, maar uw dood heb ik op het oog. En hij die het verrichtte, hij die volkomen gewillig was om in die weg te gaan, ook toen hij een klein kind was, hij zegt daarmee: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, Hij is door zijn vader tot zonde gemaakt. Zijn bloed heeft gevloeid vanaf de 8e dag van zijn leven. En zo is het heel de tijd van zijn leven verder gegaan. In de hof van Gethsemane, zijn zweet werd tot grote druppels bloed. Op de plaats Gabbata, waar hij gegeeseld werd en het bloed over zijn rug liep, door de striemen van de geeseling. En op de kruisheuvel Golgotha, ook daar vloeide zijn bloed. Een man van smarten en verzocht in krankheid. Maar dit is het evangelie. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar door zijn bloedstorting is er wel vergeving. En toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen heeft hij het al gezegd. Aldus betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Lieve gemeente, wat een kostbaar evangelie. De Heer Jezus, ook toen hij nog een kind was van 8 dagen oud, heeft zich gewillig gesteld onder de opdracht die hij van zijn vader had ontvangen en die hij volkomen vervuld heeft, om zijn bloed te storten tot een volkomen verzoening voor alle zonden. Hij, de ware zoon van Abraham. Hij, de gewillige, lijdende man van smarten. En zo, hij, de zaligmaker van zondaren. En gemeente, dat blijkt vooral hieruit. We lezen onze tekst. Toen nu 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. De engel had het gezegd tot Jozef: ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De engel had het gezegd tot Maria: u zult een kind baren, ge zult zijn naam heten Jezus. Jezus. Yeshua. Jozua. Jezus. Zaligmaker. Redder, verlosser, die naam moest hij ontvangen. Want dat was het werk waartoe hij gekomen was. Om te zoeken en zalig te maken. Om te verlossen degenen die verloren zijn. Gemeente, het is een boodschap waar u misschien niet van opkijkt. Want we horen het zo dikwijls. Dat deze Heer Jezus Christus de zaligmaker van zondaren is. Paulus schrijft het aan de Galaten. God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden onder een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En Paulus voegt eraan toe, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En dit alles is al gelegen in het kostbare heilsfeit van de besnijdenis van de Heere Jezus. Het had misschien wel, het staat er niet in, maar het had misschien best een vraag in de catechismus kunnen zijn. Wat nut u de besnijdenis van de Heere Jezus? Dat is een gedeelte van de leer, zeker. En we mogen dat vanmorgen ook constateren. Zo heeft de Heer het in zijn woord geopenbaard. Wat nut u de besnijdenis van de Heere Jezus? En we horen het vanmorgen, dat hij de ware zoon van Abraham is, dat hij de lijdende man van smarten is, dat hij de volkomen zaligmaker van zondaren is. Maar mag ik het doortrekken? Mag ik het vanmorgen doortrekken tot op uw, tot jouw hart? Kijk je ervan op vanmorgen? Raakt het je hart? Sluit het aan. Sluit het aan op uw nood. Wat nut u de besnijdenis van het heilig kind Jezus? Zeggen we gemeente vanmorgen, jullie jongens en meisjes, u in de bank, ik hier op de kansel, Zulk een zaligmaker heb ik nodig. Gemeente, raakten we al verlegen om hem? Is het de roep van je leven? Is het de schreeuw van je hart? Is het de worsteling van je ziel? O Heere Jezus, u heb ik nodig. Zonder u kan ik niet, want u bent de ware zoon van Abraham. U hebt geen enkele zonde gedaan. U bent volkomen gegaan in de weg van uw vader. En ik, elke dag opnieuw zondig ik. Telkens weer val ik in zonde en ongerechtigheid. En altijd weer is het nodig dat ik gesteld word voor de spiegel van Gods heilige wet, opdat ik het besef dat ik voor de heilige God niet bestaan kan. Ik ben dan wel een christen en daarmee ingelijfd in het verbond met Abraham. Maar ik voldoe niet aan de geboden Gods. En telkens weer struikel ik in vele dingen. En mijn leven is zoals ik van nature ben, een verloren leven, buiten het paradijs, zonder God en tegen God en buiten God. En ik kan voor de heilige God niet bestaan. Zulk een zaligmaker als ons vanmorgen geschetst wordt, zoals hij wordt aangewezen. En mag ik hem, gemeente, vanmorgen ook aanprijzen. Zulk een zaligmaker heb ik nodig. Hij die gekomen is voor overtreders van Gods wet. Hij die gekomen is voor veroordeelden, voor vervloekten. Hij die gekomen is voor degene van wie het geld vervloekt is en ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Zulk een zaligmaker heb ik nodig. Raakte jij al verlegen om hem? Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, mag ik hem vanmorgen u aanwijzen? Hij, geheel zonderloos, geheel rein, geheel onschuldig. En ik, geheel zondaar, geheel onreine, geheel schuldig. Ging je al tot hem? Zocht je je behoud al bij hem? En zo niet. Gemeente, deze dag, deze laatste dag van het jaar 2023, kan de beste worden. Kan de beste dag van het jaar worden. Wanneer de boodschap van het besneden kind heilig Jezus zo op je hart wordt gelegd, dat het je belijden is. Dat het de roep van je ziel wordt. O Heere Jezus, zie mij in uw genade aan. Hij wil het schenken. En weet u, zijn heilige vader staat aan zijn kant. Want zijn heilige vader heeft hem aangewezen. En die wijst hem ook vanmorgen aan. En die zegt, deze is het. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En toen de Heere Jezus op de berg der verheerlijking nog een keer een dergelijk woord hoorde, toevoegde zijn vader er nog aan toe. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Hoor dan vanmorgen zijn stem. En in gedachten, ach, het is misschien een beetje kinderachtig, maar in gedachten hoor ik dat kleine kindje Jezus huilen. Want het heeft pijn gedaan. Het heeft pijn gedaan bij hem. Er kwam bloed uit dat kleine wondje. En in zijn huilen, gemeente, ligt de roep. De roep, ook vandaag, tot verloren mensen, tot zondige kinderen, tot wie dan ook. Het behoeftig volk, in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos, tot hem gevloden. Wil hij Jezus, wil hij verlosser, wil hij zaligmaker zijn. Eens voor het eerst en telkens opnieuw. Want zijn bloed, Ook zijn besnijdenis bloed, zijn borgtochtelijk bloed, reinigt van alle zonde. Welnu, dus, dat betekent, zo wordt des Heren volk geleid. Door het licht dat door hem ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Amen.